patiënten. Om daar antwoord op te geven zit ik hier samen met Angelique Hofman-Haringsma, kinderarts en neonatoloog in het Sint-Franciscus Gasthuis en initiatiefnemer van het Kleine Heldenhuis in Rotterdam. En Emily Gannon, een cliënt. Emily heeft in haar zwangerschap ervaren hoe het is om met meerdere zorgverleners op meerdere momenten samen beslissingen te nemen. En zal ons meenemen in de kant van de cliënt. Nou ja, welkom allebei bij dit digitale spreekuur.
Dankjewel.
Emily en Angelique, het is voor ons een primeur om samen te zitten met een kinderarts en een cliënt. We hopen dat we alles mogen vragen wat er komt van thuis en wat we al van tevoren hebben gehoord.
Vanzelfsprekend.
Helemaal goed. Nou, we starten dit spreker met wat huishoudelijke mededelingen, dus die moet ik eventjes opnoemen. Het doel van dit spreker is jullie als kijker de mogelijkheid te bieden al je vragen aan Emily en Angelique te stellen. We hebben al een paar interessante vragen binnen en die zullen we ook zeker straks behandelen. Mocht je een vraag hebben, dan kun je op de knop gast klikken in je beeldscherm. Dan krijgen wij deze te zien. Dit spreekuur duurt ongeveer 45 minuten en is binnenkort terug te zien op YouTube-kanaal en via onze website. Mochten er nou meer vragen binnenkomen dan we in die 45 minuten kunnen behandelen, dan verzamelen we ze en geven er later via de website antwoord op. We starten met een klein filmpje.
Ik werk als kinderarts vooral met kinderen met chronische ziekten, zoals astma, en met hun ouders. En ik heb gemerkt dat ik daar natuurlijk medisch de expertise over heb, maar dat ouders en kinderen soms zelf ook uitgesproken ideeën en gevoelens hebben over wat die ziekte is en wat de behandeling voor hun betekent. En die dingen zijn wel heel belangrijk. Die zijn belangrijk voor mij om te begrijpen, om beter te beseffen wat die ziekte in het leven van een kind betekent. De voor- en nadelen van een behandeling zorgvuldig te bespreken, waarbij het niet alleen gaat over wat ik daar medisch over te zeggen heb, maar ook over hoe dat voor ouders voelt, wat zij daarover te zeggen hebben. En dan proberen we die beide dingen tot elkaar te brengen en samen tot een besluit te komen. En ik heb ervan geleerd dat die manier van werken leukere en mooiere gesprekken oplevert en uiteindelijk mijn werk dus leuker maakt, maar vooral ook de behandeling effectiever maakt, omdat ik ervan op aan kan dat datgene wat we afspreken ook daadwerkelijk door ouders in de praktijk wordt gebracht. Dat was voor mij de grote ontdekking aan het samen beslissen.
Ja, daar zijn we weer naar het filmpje. Eén kleine mededeling nog. Het kan zo zijn dat uw scherm een beetje trilt of wiebelt en dat heeft te maken met een klein technisch mankement wat we op dit moment niet kunnen oplossen. Dus excuses voor het ongemak. Ik hoop dat wel alles duidelijk in beeld komt. Nou, we hebben het filmpje al gezien. Wat heeft jouw werk leuker gemaakt met samen beslissen, Angelique?
Dat is een van de redenen waarom ik zelf eigenlijk kinderarts ben geworden. En in het traject van je co-schappen moet je natuurlijk op zoek naar het vak wat het meeste bij je past. Ja. En eigenlijk al bij de kindergeneeskunde is dit iets wat ook al heel lang speelt. Je hebt niet alleen maar je patiënt of je patiëntje, maar juist de ouders. En het is juist de uitdaging om die in het geheel gewoon mee te krijgen. Dus dat was voor mij een van de redenen waarom ik zelf kinderarts ben geworden. En er werd net gezegd, dat maakt je werk leuker. Maar eigenlijk was het werk vanaf begin af aan voor mij om die reden al leuk.
Ja, precies. En Emily, hoe is samen beslissen jou bevallen? Wisselend.
Nou, momenten waarop beslissingen inderdaad samengenomen zijn, heeft voor mij een stukje zekerheid gegeven dat dingen goed gaan komen, omdat je betrokken wordt bij een beslissing en dat het je gewoon een veilig gevoel geeft. Juist in momenten waarin je ziek bent of op je zwakst bent, geeft dat zekerheid.
Ja. Kunnen jullie mij vertellen over jullie ervaringen met samenbeslissing? In de zwangerschap, Emily, wat heb je bijvoorbeeld meegemaakt in een traject waarvan je zegt, nou, op dat moment wilde ik wel samen beslissen?
Ja, voor mijzelf als patiënt tijdens mijn zwangerschap heb ik juist de kant meegemaakt waarin ik geen beslissing zeg maar zelf heb genomen. Dat was bij mijn keizersnee. Dat werd uiteindelijk een spoedkeizersnee. En die heb ik bijvoorbeeld niet aanzien komen. Daar is geen moment geweest van beslissing nemen. Geen moment van waarin ik zeg maar informatie kreeg dat ik het aan heb zien komen. En voor mij is dat zo'n grote verrassing uiteindelijk geworden. Dat dat ook echt op later termijn na de bevalling zeg maar ook echt voor problemen heeft gezorgd.
Want even voor de achtergrond, je hebt een zwangerschapsvergiftiging meegemaakt, een preeclampsie.
Ja, ik lag op de IC voor zwangeren en dat ging helemaal niet goed. Maar ik heb geen moment me gerealiseerd dat er een spoedkeizersnee aan zou kunnen zitten komen. Dus die kwam echt als een verrassing. Dus dat is voor mij geen moment geweest waarin ik beslissingen heb kunnen nemen of überhaupt heb kunnen vermoeden wat er zeg maar aan zat te komen. En dat is wel echt, heeft echt heel veel impact.
En heb je het gevoel van dat dat anders had gekund? Of dat je het anders
zeker.
Had gewild?
Ja, zeker. Zeker. Dat realiseer je niet op dat moment. Dat komt pas eigenlijk veel later. Omdat ik bijvoorbeeld echt ook wel op mijn manier zeg maar daar heel veel stress en trauma aan over heb gehouden.
Ja.
Je wordt niet voorbereid op iets wat natuurlijk gewoon, zeker als vrouw als je zwanger bent, heel veel impact heeft. Je krijgt een prematuur kindje. Je weet eigenlijk niet eens wat het is. Ik wist eigenlijk, om eerlijk te zijn, niet eens dat premature kindjes, je weet dat je het vroeg geboren kan worden, maar dat het echt wat het betekent en wat er dan allemaal aankomt nog en over je heen komt, dat besef je helemaal niet.
Want hoe gaat dat nu, Angelique? Is het zo dat je daar, het is natuurlijk 4 jaar geleden, dat je wel ontwikkeling in ziet waarin
je ziet dat dat steeds vaker nu echt wel in samenspraak met ouders gebeurt. Zeker als je gaat kijken naar de intensive care afdelingen. Daar worden wel heel veel counseling gesprekken gedaan. Nou heb je natuurlijk wel een verschil tussen counseling en samen beslissen.
Ja.
Maar het is wel belangrijk dat je gewoon als zorgverlener op een goede manier ouders kunt informeren. En wat daarin ook heel belangrijk is dat je moet realiseren dat na zo'n eerste gesprek vaak de helft natuurlijk alweer verloren gaat. Dus als je echt zeker wil weten welke beslissingen er genomen moet worden, moet er nog een tweede of een derde gesprek volgen. Zeker bij mensen die natuurlijk ook toch niet hoogopgeleid zijn en het snappen. Of als we in Rotterdam kijken, hebben we een vrij grote populatie allochtone mensen. Dus dan is het ook heel belangrijk dat je die daarin meeneemt.
Ja, dus op en meerdere momenten die informatie.
Nou ja, en ik zie ook dat we ook veel vaker gebruik maken van bijvoorbeeld tolkenservices voor allochtone mensen. Om ook die op de juiste manier te informeren.
En speelt het individueel geboortezorgplan, het plan wat opgesteld wordt samen met de zwangere en gedurende dat hele zwangerschap-geboortetraject bijgehouden wordt, speelt dat een rol bij jullie daarin?
Nou, ik denk dat dat heel belangrijk is en het komt ook steeds meer echt aan bod. En natuurlijk zal er wel een keer afgeweken worden van het plan. Maar je merkt wel dat zowel de gynaecoloog in ons ziekenhuis als de verloskundige zich daar wel steeds meer aan houden en het goed bijhouden. En desnoods ook met ons als kinderarts van tevoren overleggen wat de wensen van ouders zijn.
Ja.
En dan komen wij als kinderarts eventueel nog erbij om een extra counseling te doen.
Ja, precies. Want informatie is toch wat je nodig hebt om beslissingen te kunnen nemen.
Je bent op je kwetsbaarst. Je bent ziek als zwangere vrouw. Want anders ben je daar natuurlijk niet. Dus het zijn geen beslissingen die je misschien wel overwogen maakt. Je bent emotioneel. Dus het is juist een heel belangrijk traject.
En hoe speelt een partner daar een rol in voor jou als je dat vanuit de kant van de zwangere zou zien?
Nou ja, goed, in mijn geval, omdat we natuurlijk allebei eigenlijk voor een verrassing kwamen te staan, waren we alleen maar bezig met mijn ziek zijn en dat was het eigenlijk. Dus ook je partner kan je daar niet in helpen, want die weet eigenlijk ook niet wat er aan zit te komen. En heb je toch meer gesprekken daarover met een arts van wat je te wachten staat. Ja, dan kijk, denk op het moment dat je ook beslissingen kan nemen en betrokken wordt erbij en ook uitleg krijgt van wat de opties zijn, van wat gaat er komen. Ik wist niet dat ik een ruggenprik ging krijgen, nooit gehad. Ineens lig je daar, krijg je het. En het geeft je toch allemaal veel meer gevoel van veiligheid, dat het goed gaat komen. Omdat het je uitgelegd is, omdat je samen weet wat je te wachten staat. Hij kan je helpen, hij kan je steunen. En nu was het voor ons allebei een verrassing, zeg maar.
Precies.
Dus het was voor ons allebei echt gewoon, spoed aan alle kanten.
Wat je denk als zorgverlener ook moet realiseren is dat er niet alleen maar angst bij de zwangere vrouw speelt, maar ook angst bij de partner, want die is als de dood dat hij of zij zijn partner kwijtraakt en daarbij ook nog zijn kind. Dus we moeten ons veel meer verplaatsen in de angsten van mensen.
Dat het niet één iemand is, maar een heel systeem.
En ik denk het gevoel, zeker als patiënt, dat je samen mag beslissen, geeft je ook veel meer gevoel dat het in goede handen is. En ik denk dat je je dan ook minder zorgen maakt en ook minder bang bent. En dat zijn angstige momenten, maar dan denk ik toch dat je ook veel meer als patiënt je veilig bij voelt.
Nu hebben we tegenwoordig ook sinds de zorgstandaard het begrip coördinerend zorgverlener. Dat is vaak een eerste lijns verloskundige die vanaf het begin betrokken is. Waarvan ook gezegd wordt, zij voert de regie samen met de zwangere. Dus ze is een soort samen met de zwangere kunnen zeggen, dit willen we wel, dit willen we niet. Ze ondersteunt je in die keuzes. Heb jij daar in jouw zwangerschap de verloskundige toen mee gehad? Of was je gelijk medisch? Of hoe?
Nee, ik ben eigenlijk vrij snel gelijk medisch geworden. Dus ik heb geen verloskundige gezien. Bij mij is het denk ik meer zo dat ik heel veel verschillende mensen heb gezien. Omdat ik van tijd tot tijd op controle moest komen. En de controles afgenomen werden. En dat was het, zeg maar. Dus ook niet tijdens die periode aanzien komen of besproken. Of met iemand kunnen zitten van, dit is wel eens waar het naartoe zou kunnen gaan. Ja. Tot op het moment dat ik eigenlijk de keizersnee kreeg, is het mij eigenlijk helemaal niet gaan dagen van hoe dat eigenlijk zou gaan verlopen, zeg maar. Ik dacht echt van, ik ga naar huis en ik zit mijn zwangerschap uit. Ja.
Hoe is dat nu geregeld, Antje?
Dat is nu beter geregeld. Het lastige blijft natuurlijk dat ook de coördinerend zorgverleners ook op vakantie gaan of er soms niet zijn. Ja. Het belangrijkste daar is dat je gewoon een goede verslaglegging maakt, zodat het makkelijk terug te zoeken is, ook als iemand anders het overneemt. Ja. En als ik ga kijken naar de kindergeneeskunde, als neonatoloog begeleiden wij heel lang de gezinnen. En zijn wij al eigenlijk al heel lang een coördinerend zorgverlener voor het gezin en het kind. Ja. Mm-hmm. En ik moet zeggen, dat werkt eigenlijk optimaal. Ja. Mensen weten waar ze terecht moeten, kunnen met hun vragen terecht. Ja.
En je kunt de ouders daarmee ook ondersteunen in die regiefuncties, ja. Coördinerend zorgverlener.
Ja, wat ik heel belangrijk vind, en dat zeg ik tegen alle ouders, is dat mensen 's avonds niet gaan lopen tobben thuis. Dat is ook even de reden waarom ik bijvoorbeeld mijn e-mailadres aan patiënten geef, zodat ze gewoon hun vragen kunnen stellen. En iedereen denkt dat dat veel tijd kost, maar uiteindelijk levert je dat dus ook heel veel tijd op. Okay. Omdat mensen dus niet gaan shoppen, niet naar de spoedeisendhulp hoeven te gaan. Maar je kunt eigenlijk direct de angel thuis eruit halen.
Dat is ook bijzonder inderdaad. Want ik kan me voorstellen dat veel zorgverleners zeggen, ja,
daar gaan we niet aan beginnen. Nee,
daar beginnen we niet aan.
Ja.
Maar jij hebt dus gemerkt dat mensen daar niet onnodig gaan bellen?
Nee.
Of...
Nee, absoluut niet. Omdat het enorm ondersteunend kan werken.
Oké. Wat ik wilde gaan doen is even naar de vragen gaan die al gesteld zijn vanuit huis. Want dank voor de vragen en we gaan daarmee aan de gang. Een van de eerste vragen is, dit klinkt als shared decision making methode in de verloskunde. Is er een verschil?
Nee, eigenlijk is het precies hetzelfde.
Want het is, shared decision making is een theorie
is
waarbij je
gezamenlijk beslist. Dus het is exact hetzelfde.
We hebben voor jullie thuis ook een sheet waarbij staat wat eigenlijk samen beslissen volgens de regels van de kunst inhoudt. En daar zie je ook dat shared decision making, het is een woordverschil, maar eigenlijk is het hetzelfde. Namelijk dat je niet alleen informatie geeft over keuzemogelijkheden, maar ook voor- en nadelen bespreekt. En dat de patiënt daar een actieve rol in speelt, betekent ook dat iemand zegt, ja, het past niet bij mij, het is niet wat ik wil. En daarin ga je dan samen kijken wat de beslissing wordt. Dus ik denk inderdaad dat het hetzelfde
exact
is.
Exact hetzelfde.
Een andere vraag is, hoe zou je omgaan met vrouwen die de geadviseerde zorg voor hun kind afwijzen, na volledig geïnformeerd te zijn over alle opties? Heb je dat wel eens aan de hand gehad? Vertel.
Ja, dat maak je wel mee. Toevallig afgelopen weekend zoiets meegemaakt dat mensen uiteindelijk toch echt wel naar huis willen terwijl het tegen het advies in is. En wat dan heel belangrijk is altijd de vraag waarom te stellen. Want er zit altijd angst achter, er zit altijd een reden achter waarom mensen het op die manier willen doen. En ik denk dat als je goed luistert, de tijd neemt en eventueel een tweede of een derde gesprek daaraan waagt, kom je vaak wel achter de waarom-vraag. En kun je die op die manier wel vaak pareren.
Want je ziet wel eens van in de zwangerschappen, zoals met een preeclampsie in jouw geval, dan moet je over iets beslissen waarbij je niet te goed de consequenties kan overzien als zwangere. Ja. Want ja, als je kindje gaat halen, kun je vertellen, nou dit en dit zijn de risico's voor het kind, maar ja, ga dat maar eens overzien. Je zei het al.
Je bent onzeker, want je weet niet of je de goede beslissingen neemt. Omdat je bent emotioneel, je bent niet in je eigen doen. Dus het is ook een heel moeilijk moment om beslissingen te nemen.
Maar is het dan toch prettig om die voor- en nadelen op een rij te hebben?
Ja, want je wil ze wel weten. Ja, het geeft je ook houvast, het geeft je ook kennis, is ook op zo'n moment. Ook al is het dan misschien, ook al ben je ziek als zwangere vrouw op dat moment, je partner die ook meeluistert. Kennis geeft je wel meer houvast. En het geeft je ook het gevoel dat je toch een beetje de keuze hebt over wat komen gaat. En als je weet wat komen gaat, dat is altijd prettiger dan als het je overvalt. En inderdaad, dan word je toch, dat het creëert rust. Ja. Het creëert rust en gewoon meer zekerheid voor wat komen gaat.
Nou, soms leeft ook de angst binnen de geboorte van, hè, als ik iemand beslissingen geef, kan hij ook wel eens nee zeggen. Of zeggen, ik wil niets doen. Ja. En dat druist soms in tegen je medisch beroepsgevoel, maar voor je eigen veiligheid is toch...
Nou ja, wat je daar natuurlijk ook nog kan doen, is gewoon even teruggaan naar je eigen vakgroep. Hè. Wij bespreken één keer per week patiënten. En daarin kun je ook gewoon een dilemma neerleggen van, goh, hoe gaan jullie er nou mee om? Dus je kan ook daarin weer van elkaar leren.
Ja, dus dat je het breder houdt dan je eigen contact. Ja. En dat je er meer mensen bij betrekt bij die beslissing.
Ja.
Oké. De andere vraag die ik hier heb staan is, wat zijn ervaringen met samen beslissen in kwetsbare gezinnen? Bijvoorbeeld door LVB, dus licht verstandelijke beperking van ouders, of situaties waarin safe of veilig thuis is betrokken. Dat is voor jou denk ik moeilijker in te vullen, maar daarom geef ik het woord aan Angelique.
Je ziet in heel veel ziekenhuizen dat daar natuurlijk nu heel uitgebreid de popoverleggen zijn. Dat hoef ik denk niet uit te leggen, dat weet iedereen wel wat betekent, maar met name natuurlijk gewoon... de patiënten bij wie zoiets aan de hand is. En daar ga je echt wel met een gemeenschappelijk team om de tafel, maar ook met de mensen die in de thuissituatie betrokken zijn bij zo'n patiënt. Die popoverleggen zijn vaak wekelijks of één keer per twee weken. En daarin wordt een heel duidelijk plan gemaakt. Daar is niet natuurlijk direct de patiënt bij betrokken.
Is dat helemaal niet? Of?
Nou, dat wordt een enkel geval wel. Dat hangt een beetje van de situatie af. Je hebt natuurlijk mensen die uiteindelijk bijvoorbeeld hun kind willen afstaan. Die zitten soms wel bij die bespreking. Om ook weer alle ins en outs te horen van alle zorgverleners. Dus ook daarin, uiteindelijk is het samen beslissen, speelt dat wel een rol in die groep mensen.
En merk je dat je daar door de anders moet uitleggen? Of omdat je wel te maken hebt met niet hetzelfde kennisniveau?
Ja.
Hoe gaan jullie daarmee om? Heb je
ik vind dat altijd een enorme uitdaging om op alle niveaus te kunnen communiceren.
Ja.
Dus je moet ook gewoon zien dat je je verplaatst. En dat betekent dat je misschien 3 of 4 keer hetzelfde uit moet leggen, maar dan net een slagje anders. Maar het is wel heel erg prettig als je uiteindelijk ziet dat mensen met een goed gevoel weggaan.
Want je merkt het wel als je die tijd neemt, als je die investering doet in mensen, dat de beslissing ook al samen wordt gevoeld door je cliënt.
Ja.
En heb je nog dingen dat je zegt, nou daarin zouden we dat nog kunnen optimaliseren of voor die groepen?
Nee, ik denk in ieder geval als ik ons ziekenhuis neem als voorbeeld, loopt dat eigenlijk gewoon goed.
Ja, oké. Okay. Ja, en dat verschilt inderdaad per ziekenhuis wat de mogelijkheden zijn. We hebben nog wat andere vragen. Ja, wat daar nog even bij kwam is, je hebt de 3 goede vragen. Ken je die vanuit je eigen praktijkervaring? Die zijn op een gegeven moment door het RIVM gemaakt of ontwikkeld, waarbij... je de patiënt in zijn kracht zet. Het zijn 3 korte vragen die een patiënt op een kaartje mee kan krijgen om hem te helpen om de goede vraag aan de arts te stellen. Dit zijn ze ook in beeld. Wat zijn mijn mogelijkheden? Wat zijn de voor- en nadelen van de mogelijkheden? En wat betekent dat? Dus het is heel erg in een notendop die je cliënt de mogelijkheden geven om de goede vraag te stellen. In verschillende situaties. Kenden jullie het allebei?
Nee. Of? Is die ook in verschillende talen?
Ja, dat is die.
Okay.
In het Arabisch en nog wat verschillende. Er is ook een website,
degroeivragen.nl. Nee, ik ken deze vragen heel eerlijk gezegd
niet. Dus dat is soms
niet,
om mensen de kracht te geven om de goede kant van het gesprek ook te hebben. Dus daar is die voor bedoeld.
Oké.
Okay. Ja, dus er valt altijd nog weer wat te verbeteren aan alle kanten. Ik werd er even op gewezen dat we een vraag in beeld hebben. Samen beslissen is wat mij betreft een verkeerde term. Het uitwisselingsproces is gezamenlijk. De uiteindelijke beslissing ligt bij de vrouw zelf. Hoe zie jij dat, Emily?
Ja, tuurlijk. Nou ja, goed. Je hebt niet heel veel te beslissen soms. Want je kan niet zeggen, ik wil geen keizersnee. Die ga je zeg maar gewoon krijgen. Ik vind het lastig. Voor mij is het meer, denk ik, kennis krijgen. Ik vond die 3 vragen eigenlijk heel goed alles samenvatten wat ik net in beeld zag. De voor- en nadelen van wat er besloten moet worden. De mogelijkheden die je hebt. Want een keizersnee is een keizersnee. Maar er zitten toch dingen eromheen waar ik misschien keuzes in had gehad. Maar eigenlijk is dat voor mij je, uiteindelijk beslis je niet echt iets, want het gaat gebeuren, zeg maar. Alleen de weg ernaartoe, de uitleg eromheen, de weg ernaartoe, ruggenprik, geen ruggenprik, het zijn alle kleine dingetjes eromheen, zeg maar. Okay. Want het is niet dat iemand aan mij vraagt, wil je een keizersnee of niet? Het is gewoon een voldongen feit.
En dat vond je ook terecht, dat het wel die keuze gemaakt werd in de situatie van je kind?
In mijn situatie was het een spoedkeizersnee, er was geen ontkomen, zeg maar, aan. Dus dan is het niet eens een beslissing nemen, het is meer de weg ernaartoe en vooral ook hoe je daarna herstelt.
Ja, hoe zie jij dat, de opmerking van God?
Ja, ik sluit me eigenlijk bij Emily aan. Kijk, uiteindelijk zijn wij als zorgverleners natuurlijk wel, hebben wij de achtergrondkennis en alle informatie.
Van alle risico's.
Van alle risico's. Dus, en het blijft gewoon in samenspraak met, maar uiteindelijk moet er in een acute situatie toch een keuze gemaakt worden. En dan kan het niet zo zijn dat een vrouw zegt, ik... wil geen keizersnede.
Technisch gezien kan het natuurlijk
het kan wel. Geen... Ja.
Ik kan me wel voorstellen dat er situaties zijn waarin er echt gekozen kan worden. En tuurlijk vind ik uiteindelijk dat de zwangere vrouw of de ouders, of die moeten daar wat over te zeggen hebben. Maar uiteindelijk, wat ik in ieder geval zelf wel fijn vond, voor mij is Angelique degene die het beste het weet. Alleen ze geeft mij de kennis waarmee ik ga begrijpen wat er aan gaat komen.
Ja.
En, ik
wat
vind
de
het, en wat de opties zijn. En ik vind het fijn dat als het me uitlegt, en er zijn wel opties, wat de voor- en nadelen van die keuze is.
Ja.
Alleen er zijn natuurlijk heel veel situaties. Dan heb je het eigenlijk niet over een beslissing nemen, maar meer van wat gaat er komen.
Meegenomen worden in die beslissing.
En, ja.
Dus eigenlijk wat je aangeeft is, je hebt een verschil tussen grote en kleine beslissingen ook.
Ja.
Is dat iets wat je ook zo ervaart in de dagelijkse praktijk?
Ja, dat denk ik wel. Voor mij zijn de beslissingen misschien heel bazaal geweest in soorten medicaties, allemaal kleinere dingetjes, maar de grote dingen, die moeten medisch gebeuren. En dan is het meer van de weg ernaartoe. Ja. En dat je daarna, als je ontslagen wordt en je naar huis gaat, je daar geen trauma's en stress aan overhoudt, omdat je dat hebt aanzien komen en dat wist wat je te wachten stond en... dat helpt je wel daarna in herstellen.
Ja. Nee, wat daar denk ik ook belangrijk in is, zo zien we het ook op de afdeling ook, je vraagt aan ouders, wat willen ze weten? Als een kind bij ons op de afdeling ligt, dan vraag je aan ouders, waar willen jullie 's nachts voor gebeld worden?
Okay.
Wil je gebeld worden als jullie kind een daling in het zuurstofgehalte heeft? Wil je daar niet voor gebeld worden? En dat is voor elke ouder weer anders.
Ja. En kun je dat ook waarmaken?
Ja.
Okay.
Ja, als je dat maar duidelijk afspreekt en gewoon luistert naar wat ze willen.
Ja, en dat staat dan ook weer genoteerd voor die ouders?
Ja,
het
staat in het verpleegkundig dossier, deze ouders willen hiervoor gebeld worden. En dat zijn gewoon duidelijke afspraken die gemaakt worden. En die kunnen natuurlijk veranderen tijdens de opname, maar wel heel belangrijk.
Dus die afspraken worden ook met regelmaat weer geëikt? Dus weer even getoetst aan de ouders?
Ja, ik spreek zelf één keer per week de ouders die echt met een heel te vroeg geboren kind bij ons liggen. En daar stel je gewoon elke week gewoon weer en de doelen bij en spreek je de dingen die gekomen zijn. En daarin hoor je ook terug wat ouders willen.
Dus eigenlijk zeg je ook, zo'n individueel geboortezorgplan is ook een levend document in die zin?
Ja. Alleen noem je het daarna geen geboorteplan meer, maar is het uiteindelijk de verpleegkundige status of een zorgplan?
Ik heb dat traject natuurlijk zelf ook daarna meegemaakt met een prematuur kindje op de afdeling bij Angelique. En wat je ook merkt, en in mijn geval Christian, onze zoon, heeft er echt 3 maanden gelegen. Dat is natuurlijk een lange periode.
Ja.
Maar op een gegeven moment merk je ook dat de verpleegkundige op zijn afdeling, die nachtdienst, dagdienst, iedereen weet op een gegeven moment ook hoe je als ouders, hoe ze je moeten benaderen. Ze leren je ook kennen. Op een gegeven moment weten ze ook van voor ons waren bepaalde dingen niet belangrijk en vonden we andere dingen wel weer belangrijker. En je merkt ook, op een gegeven moment weet iedereen dat. Niet alleen zelfs je arts, maar ook de verpleegkundige weet gewoon, jij als moeder vindt dit fijn en prettig. En dat is een soort van omgang die je ook dan gaat krijgen.
Maar denk je dat dat ook zo zou moeten zijn eigenlijk in je zwangerschap? Dat je een vast punt hebt met wie je, die jou leert kennen
dat
en
maakt
dat vertrouwen
het wel makkelijker.
Hebt.
Ja, zeker. Ik denk, dat je, dan de wel, ik denk dat je dan wel heel veel dingen eigenlijk tackelt. Ja.
Want dan kun je in het begin van de zwangerschap wel uitleggen van het zou kunnen zijn dat als je toch zieker wordt, dat er een keizersnede gaat volgen.
Ja.
Met bepaalde consequenties.
Ja. Ik ga nog even verder met vragen die we krijgen. Even kijken. Een andere vraag die we hebben is, hoe doe je samen beslissen binnen het VSV? Wordt daarover gesproken of nog helemaal niet?
Nou, dat begint nu eigenlijk wel een beetje te komen. In die zin, qua qua samen beslissen. We zijn natuurlijk samen met alle zorgverleners zijn we natuurlijk bezig om alles enigszins te uniformeren. De manier waarop we werken. En ik denk dat dat ook al een basis is voor samen beslissen. Want als je het allemaal op dezelfde manier doet, wordt het uiteindelijk voor ouders ook gewoon makkelijker. Dus je ziet dat dat wel een term is die uiteindelijk steeds meer naar boven komt te borrelen. Ik denk dat we er nog niet zijn. Nog niet bij alle VSV's is dit trending topic op dit moment.
Want wat zou je daarin willen meegeven? Wat zeg je van, goh, nou dat is waar wij binnen ons VSV Franciscus echt een doorbraak hebben gehad? Of dat...
Wat ik denk ik ook in de VSV graag zou willen, is ook een participatie van patiënten.
Want in een cliëntenraad? Of?
Nou, de cliëntenraad hebben we natuurlijk gewoon al in een ziekenhuis, maar in een VSV-orgaan zitten die er niet in. Er is wel een soort klankbordgroep. Maar het zou mooi zijn als je gewoon een patiënt in je VSV hebt zitten, die direct feedback kan geven. Van jongens, op deze manier gaat het niet werken of dit is juist heel prettig. Volgens mij kan dat enorm bijdragen.
En sommige VSV's kiezen voor spiegelbijeenkomsten om dat te hebben. Is dat voor jou ook wel dat je zegt...
Ja, dat zou ook nog een optie zijn.
Vind dat goede methode? Ja. Want een cliëntraad moet iets meer doen. Hè? Die moeten zich ook met VSV-beleid bezighouden, kwaliteitsbeleid, officieel voor ons.
Ja, maar in een groot ziekenhuis is dat maar een heel klein stukje.
Ja, dus jij zegt, ik heb eigenlijk heel erg de wens om ook van die patiënt te horen over die directe zorgverlening, wat hij daarvan vindt. Oké. In het voorgesprek vertelde je mij iets, en dat vond ik mooi om te horen, over dat MNO, waarbij die patiënt samen voor de beslissing wordt betrokken aan bed. Kun je me daar iets meer over vertellen?
Nou, we hebben twee soorten. We hebben op de kinderafdeling doen we eigenlijk 3 keer per week visite aan het bed. Dus in de kamer waar de patiënt ligt, samen met zijn of haar ouders. Ja. Met verpleegkundigen en met de artsassistent van de afdeling en de dienst van de kinderarts. Waarbij alle ins en outs worden besproken. Dat kost op dat moment misschien iets meer tijd dan dat je normaal visite buiten het bed zou doen. Maar het voordeel is, je hebt de patiënt gezien. Ja. Dus je weet hoe de situatie van de patiënt is. Je hoort de ouders. Ouders luisteren mee naar het hoe te nemen van beslissingen. Maar daarbij kan het bijvoorbeeld ook zijn, als een patiënt al heel lang op een afdeling ligt of al heel lang bekend is met een bepaald ziektebeeld. En er wordt bedacht van, nou, deze moet bijvoorbeeld een extra plasmedicijn hebben. En wij bedenken aan bed van, ja, dat zal dan Lasix zijn. Dat is natuurlijk een beetje standaardmedicijn. Ja. Dan kan het best zijn dat ouders op dat moment zeggen, nee, hij reageert het beste op een ander soort medicijn. Ja. Dat kost je daarna een hele hoop tijd. Het levert heel veel betere zorg, denk ik, op en effectiever met je tijd omgaan.
Nou is het in de geboortezorg natuurlijk, als je een fysiologische zwangere bent, dus gewoon thuis bent, eigenlijk ben je alleen met die verloskundige bezig. Hoe zou je dit dan, want in een ziekenhuissetting heb je meerdere disciplines lopen, hoe zou je dit dan toch nuttig kunnen maken, ook in je eerste lijns verloskunde?
Nou, je zou het op dezelfde manier kunnen doen. Mits je wel gewoon aparte boxen hebt. Hè. Niet 5 man op een zaal liggen waar je als arts langs loopt en iedereen de helft van het verhaal hoort. Ja. Maar ik denk wel dat het ook daarin effectief kan werken.
Want de als patiënt je hoort, uitnodigt.
Ja, want de patiënt hoort de overweging. Op de neonatologieafdeling hebben we echt 1 keer per 2 weken een MDO met ouders. Dus dan kiezen we de ouders uit waarvan de kinderen al heel lang bij ons liggen. En dan ontmoeten eigenlijk de ouders alle zorgverleners, dus de fysiotherapeut, de maatschappelijk werker, de logopedist, lactatiekundige. Het voordeel daarvan is dat ook de partner, die toch heel vaak alweer aan het werk is op het moment dat moeder en kind op de afdeling liggen, ook de zorgverleners ziet en ook dus herkent waar zijn vrouw ook de hele tijd mee in aanraking komt. Ja. En je ziet dat dat voor ouders toch wel heel verhelderend is. En het grappige is, ik had verwacht dat er heel veel vragen zouden komen tijdens zo'n MDO van ouders. Dat valt heel erg tegen. Dus dat betekent toch dat we van tevoren al ouders goed op de hoogte brengen. Maar het feit dat ze al die zorgverleners bij elkaar zien, vinden ze wel heel prettig.
Dus het contactmoment aan zich biedt al heel veel eigenlijk.
Ja.
Ja. Ja, want dat is natuurlijk inderdaad toch waarin gezegd wordt van ja, het kost me veel tijd om samen te beslissen. Het kost me veel tijd om iedereen bij elkaar te krijgen. Maar je zegt, het levert me ook veel tijd op aan de achterkant.
Dus je bent gewoon veel effectiever met je tijd bezig.
Ja. Mijn vraag aan jou is ook nog, Emily. Wat zou je ons nog mee willen geven, de mensen die kijken van, goh, daar heb ik iets zelf in gemist. Dat wil ik de zorgverleners verloskundigen meegeven.
Nee, ik kan natuurlijk, ik heb beide kanten meegemaakt. Het moment dat ik zelf als zwangere ziek was en het me allemaal overkomen is. En daarna het traject met een prematuur kindje, waarin ik veel meer in staat was om vragen te stellen en beslissingen te nemen. En ik heb dat in mijn zwangerschapsfase echt gemist. En dat heeft me ook heel erg veel hersteltijd gekost daarna. Dus ik ben echt de afgelopen paar jaar bezig geweest met herstellen van gewoon eigenlijk een hele traumatische zwangerschap en bevalling. Dus waar dit uiteindelijk natuurlijk over gaat, hè, hoe je het beste beslissingen kan nemen. En daar ben ik voor, zeg maar. Voor mij als ouder, dat kost me geen tijd. Alle tijd van de wereld voor belangrijke beslissingen. Ik heb nu met Angelique de laatste paar jaar, zeker voor onze zoon, heb ik het ervaren hoe het is om samen beslissingen te nemen. Maar vooral ook te snappen van, oké, wat zijn de alternatieven? Wat zijn de voor's en de tegen's? Wat zijn de consequenties? En dat draagt gewoon enorm bij in alles. Het is prettig voor de ouders, het is prettig voor het kind. Dus ik heb beide kanten zeg maar meegemaakt. Dus ik ben alleen maar voor om in overleg te treden met welke discipline binnen het ziekenhuis dan ook. Tijd is voor mij.
Als zij het hoeft niet voor ieder wissewasje.
Wil ook dan natuurlijk dat de dingen die moeten gebeuren, moeten gewoon gebeuren. Je kan niet altijd overal bij zijn. En voor de belangrijke beslissingen, waar je zeker als er keuzes gemaakt kunnen worden over hoe je bijvoorbeeld iets oplost of hoe je iets aanpakt. Of welke medicatie je eventueel in kan zetten. Is het altijd fijn om als ouders of als patiënt het gevoel te hebben dat je erbij betrokken bent.
Helder. Angelique, heb jij nog toevoegingen of andere dingen? Of gaan we nog even naar een vraag?
Als er nog vragen zijn.
Ik heb nog een paar vragen die al van tevoren gesteld waren. Even kijken, want ik moet natuurlijk wel even door mijn vragen heen. Want we hebben ze een beetje door elkaar besproken. Stel dat je hebt iets afgesproken met elkaar en een van de zorgverleners is het daar niet mee eens. Of die zegt, ik vind toch... Jullie hebben dat wel besproken met die cliënt, maar ik zie medisch bezwaren of ik zie... Kom je dan terug op een beslissing die samengenomen is? Of hoe pak je zo'n situatie aan?
Ja, toch weer om de tafel en spreken. En opnieuw bespreken wat de voor- en tegen zijn. En het kan natuurlijk best, hè, dat gaandeweg een traject met nieuwe inzichten het anders gaat. Dus ik denk dat die mogelijkheden ook moet blijven. Maar dan toch nog continu in samenspraak met patiënt.
Ja. En het is niet zo dat je dan hebt ervaren dat de patiënt zegt, ja, maar we hadden het staan en nu...
Mensen staan er wel open voor. Als je ze ook continu in dat hele traject meeneemt, want dat is wel een voorwaarde, dan kun je natuurlijk een behandeling wel wijzigen.
Ja, dat denk ik wel. Zeker als iemand gewoon duidelijk uitlegt, in ons geval nadat Christiane gehaald is... Als iemand tegen mij zegt, we hebben dit besloten, maar er zijn overwegingen om het anders te doen, want... En je begrijpt als ouder de overweging en de keuzes. Dan zou ik kan alleen maar voor mezelf oordelen. Zou
dus het geeft ik altijd niet blij meer zijn? Onzekerheid.
Nee, ik zou eerder blij zijn dat ze aan de bel trekken. Dat er een ander inzicht is wat beter is. Zeker voor het welzijn van onze zoon op dat moment. Liever dat dan achteraf horen van we hadden het eigenlijk zo moeten doen. Maar dat iemand dan stug vasthoudt aan wat er besloten wordt. Een beslissing moet ook flexibel zijn. Want ik bedoel, ziek zijn gaat ook niet volgens een vast omlijnd kader. Dus die beslissingen moeten wel mee kunnen bewegen. Want uiteindelijk wil je dat het beste gebeurt. Het beste voor je kind of het beste voor jezelf als je ziek bent. Dus ik vind ook dat dit moeten geen inflexibele beslissingen zijn.
Het is geen
kantoorbeslissing. Het is een ziekte die ook grillig kan zijn. Of een behandeling die anders verloopt dan verwacht. En ik vind dat zowel ouders, daar zullen ze hulp in moeten hebben, maar er moet wel flexibiliteit zijn.
En hoe zie je die hulp die wij nog als zorgverleners kunnen geven aan ouders? We hadden het net al even over die drie goede vragen, maar...
Ik heb Angelique de afgelopen paar jaar wat vaker gesproken, omdat Christian wel veel ziek is geweest nadat hij natuurlijk prematuur geboren is. Maar wat je wel merkt, ik ben mondig en ik merk dat ik handig ben in dingen eerst zelf kennen. Maar ik realiseer me wel heel erg dat dat echt een groot goed is. Ik denk ook dat er heel veel ouders zijn en die maak ik ook zelf mee. En ik heb zelf heel lang natuurlijk ook op afdeling neonatologie met onze zoon gezeten. Dus ik heb ook ouders om me heen meegemaakt. En wat je wel heel erg merkt, wat mij het meest bij is gebleven, en dat besef ik me nog steeds vandaag, is het verschil in hoe handig en mondig ben je als ouders of als patiënt. En daar zit denk ik wel een heel groot verschil. En ik krijg wat ik vraag. En ik weet de weg naar Angelique bijvoorbeeld heel goed te vinden, omdat ik durf, omdat ik denk van nou, ik heb het nu lang genoeg zelf aangekeken. Ik heb alles zelf uitgeprobeerd. Mm-hmm. Maar er zijn heel veel ouders die dat traject überhaupt niet eens. En ja goed, daar zit denk ik wel...
Daar zit nog wel winst te behalen.
Ik denk het wel. Heel erg goed inschatten in wat voor ouders je tegenover je hebt. Ja. En niet altijd... zijn we altijd heel erg blij geweest met alles wat we, waar we op hebben terug kunnen vallen. Maar niet alle ouders snappen het gelijk. Of weten niet eens welke vragen ze moeten stellen. Precies. Maar vooral dat, de mensen die niet handig, mondig zijn.
Want hoe kun je die vraagstelling laagdrempeliger maken? Heb je daar een idee over?
Gewoon open voor staan. Ja. Ik denk dat dat gewoon belangrijk is.
De basishouding het vragen.
Ja, dat vind ik wel. Kijk, waar we bijvoorbeeld ook regelmatig tegenaan lopen, is dat mensen die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn, daarvan is vaak, bijvoorbeeld de mannelijke partner spreekt vaak bijvoorbeeld het beste Nederlands, en dan zijn vrouw niet. Ja. Dus dan wordt er bijvoorbeeld altijd gezegd, nee, ik vertaal wel voor mijn vrouw. Ja, dat moet je bijvoorbeeld als zorgverlener ook gewoon direct pareren. En wel de tolk erbij halen, omdat we gewoon weten dat ze hun vrouw willen behoeden voor alle ellende. Dus ook de
vanuit
helft
de goede
niet gaan.
Bedoeling.
Nee, absoluut. Maar die gaan de helft gewoon niet vertalen. Ja. Dat moet je dus wel in de gaten hebben. En dan bijvoorbeeld wel een tolk erbij halen. Ja. Om ervoor te zorgen dat ook die vrouw de maximale informatie krijgt die ze nodig heeft.
Om goede
en de vragen te kunnen stellen die ze zou kunnen stellen.
Ja. Dus je bent ook denk ik niet voor familie als tolk en... Even in dat soort situaties.
Nee, liever niet. Want ze willen allemaal het liefst gewoon de vrouw beschermen. Terecht. Ja. Maar het is wel belangrijk dat ze alle informatie krijgt.
Ja. Nou zijn er ook inderdaad instanties als VAROS die heel veel informatie hebben voor cliënten die de taal niet machtig zijn. Of voor andere uitleg nodig is. Dus het is goed om te weten, ook denk ik, dat je altijd een beroep kan doen op dat soort instanties. Ja. Voor je
waarbij je ook moet realiseren dat er zijn ook best wel veel analfabeten ook. Dus je kan wel allerlei folders geven waar het in staat. Ja. Maar dan nog zul je de toelichting erbij moeten geven.
Dus ook daarin als zorgverlener kritisch zijn. Wie heb je tegenover je in? Op welk niveau je insteekt? Qua voorlichting. Oké. Ik zie dat
vraag.
We het einde van het...
Sorry,
er komt een vraag. Maar ik moet even wachten tot die in beeld komt. Eens even kijken. Nee, dus je zal altijd op het eigen niveau moeten instappen en daarvoor open moeten staan. En niet je verhaaltje afdraaien zoals je het gewend bent. Nee. Dat is wat je wel merkt.
Goed inschatten wat voor ouder je tegenover
je hebt. Ja, absoluut.
Wat voor ouder je tegenover je hebt.
Ja. En de kern blijft altijd vragen als je het niet weet, toch? Aan een cliënt.
Ja.
Van hoe wil je het hebben?
Ja. Ja.
Ik vraag me even af of hij komt eraan. Even kijken hoor. Ilse vraagt, op welk moment had Emily geïnformeerd willen worden over mogelijke interventies?
Ja, dat was voor mij eigenlijk het moment al dat ik voor controle in het ziekenhuis kwam. En dus te horen kreeg dat ik niet meer naar huis mocht. Ik denk dat op dat moment eigenlijk al blijkbaar besloten is van, nee, ik niet meer thuis bevallen, in het ziekenhuis nu blijven. Want dat was wel van, nou, voorlopig ga je dus niet naar huis. Ik had toen al leverfalen, nierfalen, nou ja, goed. Alles ging mis. Ik heb er 5 dagen ongeveer gelegen voordat ik mijn keizersnee uiteindelijk had. Dus heel veel tijd om eigenlijk uit te leggen wat er ging komen.
En
ik eigenlijk van het moment dat ik binnenkwam, dacht ik van ik ga morgen naar huis. En achteraf, ik heb later nog een gesprek gehad. Iedereen wist al dat dat niet ging gebeuren, zeg maar. Dus,
ja, medisch gezien was dat
natuurlijk. Tuurlijk, je hebt even tijd nodig om te wennen aan het idee, oké, dit is mijn bed voor de komende tijd. Maar eigenlijk al vrij in het begin, van waarom word je eigenlijk opgenomen? Wat zijn de indicaties? Wat gaat er de komende dagen gebeuren? Hoe kan dit eruit gaan zien? Ik bedoel, leverfalen, nierfalen, je bloedwaardes op dat moment. Wat is eigenlijk de consequentie van deze uitslag?
Wat zijn de mogelijke scenario's? Ja, ongeacht absoluut. Of ze wel of niet zouden gaan gebeuren, had je dat toch willen weten.
Ja, en ik denk dat die ook redelijk in mijn geval ook gewoon voorspelbaar waren. Dus in dat opzicht had ik, ik denk eigenlijk vrij snel al, moment van opname. Ja. Van waarom moet ik hier eigenlijk blijven?
Maar het kan dus ook zo zijn dat een arts op dat moment vraagt, wil u meer informatie geven, bent u er al aan toe? Zou je dat een rare vraag hebben gevonden?
Ja, dat ligt er een beetje aan hoe acuut. Kijk, ik was echt op dat moment heel erg ziek. Dus ik realiseer me ook heel erg dat ik niet de rationele, weldenkende Emily ben als dat ik nu hier bijvoorbeeld zit. Maar mijn man was er ook bij. Dus ik denk wel dat het een goed moment was geweest om gewoon vrij snel al te zeggen van jongens,
we willen praten.
Dit is wat er de komende dagen eigenlijk, wat we elke dag gaan monitoren en gaan afwegen. Ja, ja, absoluut.
Oké. Okay. Nou, ik wilde er net al mee beginnen, maar het ging even weer anders. We naderen het einde van dit digitaal spreekuur. Er komen straks nog... Oké. Ik wil Emily hartelijk danken voor je openheid, voor je eerlijkheid. Dat je dit met ons hebt willen delen en ons ook een beetje mee laten kijken in de kant van de cliënt.
Graag gedaan.
Ik hoop dat jullie, als jullie nog vragen hebben die niet meer in deze 45 minuten pasten, dat je ze stelt. Angelique, jij ook bedankt voor je bijdrage hieraan. En ook de verschillende perspectieven hebben we kunnen kijken hoe in de kindergeneeskunde het ook werkt. Dankjewel. Het volgende digitaal spreekuur is op maandag 1 juli aanstaande op dezelfde tijd. En dat zal gaan over waardegedreven zorg, uitkomstindicatoren en het BUS-project. De gasten in deze uitzending zijn Hiske Ernst, projectleider van BUS in het Erasmus MC, en Bas Nijbijvank, gynaecoloog en perinatoloog bij Isala. De link om je aan te melden volgt deze week. Voor nu een fijne avond en graag tot de volgende keer.